Dag lieve luisteraar, hopelijk hoor je deze uitzending ergens op een warm en zonnig strand. Het team van Kunst is Lang zit daar in ieder geval wel. En daarom hoor je tot begin september afleveringen uit ons archief, steeds aangeraden door een van de bestuursleden van Mr. Motley. Deze week hoor je de keuze van secretaris Stijn Elshuis voor het gesprek met Anne Wenzel uit mei 2024.
Ik zou graag het gesprek met Anne Wenzel nog een keer terug horen. Behalve dat ik Anne Wenzel een waanzinnige kunstenaar vind, die in staat is om keramieke sculpturen te creëren die soms onmogelijk lijken in hun formaat en altijd een maatschappijkritische boodschap in zich dragen zonder ooit belerend te worden, gaat ze in dit gesprek dieper in op de machtsverhoudingen binnen de kunstwereld en de positie van de kunstenaar daarin. Een onderwerp waar ik persoonlijk veel over nadenk en waar we het naar mijn mening nog altijd te weinig over hebben.
Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is beeldhouwer Anne Wenzel. Ze maakt grote keramieke sculpturen en installaties die vaak ontstaan als onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en naar structuren van macht. Bijvoorbeeld de installatie Under Construction, klassieke vrouwelijke bustes die zijn beklad en verminkt met ingekerfde strijdbare slogans van feministische actiegroepen zoals My Pussy, My Rules, I Am My Own Prophet en Make War. En in Stedelijk Museum Schiedam liet Anne afgelopen jaar de installatie House of Fools zien, duistere zwart-gouden bustes van voormalige, tussen aanhalingstekens, zeehelden zoals Columbus, J.P. Koen of Witte de Wit, hun hoofden toegetakeld en gespleten. Ze staan niet langer op hun statige voetstukken, maar op sobere ijzeren frames, vergezeld van een onthoofd standbeeld op een afbrokkelende sokkel. Waarmee de vraag rijst, wat betekenen deze beelden nu nog, nu we deze figuren niet meer onomwonden als helden zien? In dezelfde ruimte tonen kleine keramieke tableaus protesten van het volk. ME'ers die inslaan op een demonstrant op het Malieveld, een auto die in de fik gaat in een Franse buitenwijk, of de trappen van het Capitool die door een boze menigte worden bestormd. De installatie was te zien in de context van het project Carte Blanche, Fuck the Dictator, dat ook op een andere manier over structuren van macht ging. Anne werd namelijk door de directrice van het Stedelijk Museum Schiedam uitgedaagd tot een absurde bokswedstrijd. Toen Anne die won, eiste ze de vrije hand in het museum om bloot te leggen hoe de verhoudingen in de praktijk liggen. Ze gaf bijvoorbeeld inzicht in correspondentie met het museum en fondsen en liet zien hoe groot het financiële aandeel van haar als kunstenaar was. Daarnaast plaatste Anne afgelopen jaar ook twee beelden aan de Maas in Rotterdam, die samen een monument vormen voor de 52.000 mannen die in november 1944 tijdens een razzia uit hun huizen werden gehaald. Ze boetseerde een man knielend op de grond, met daarachter staand zijn vrouw en sneed ze vervolgens uit elkaar. Zo kijken ze nu samen richting de stad, maar met een afstand van een paar meter ertussen en een gapende oranje gekleurde wond op de plek waar ze ooit waren verbonden. Welkom Anne, fijn dat je er bent.
Dank je dat ik hier mag zijn.
Leuk. Er zijn twee grote projecten waar we op terug gaan kijken als je het goed vindt. De voltooiing van het Razzia-monument en het project in Stedelijk Museum Schiedam. Laten we met die laatste beginnen. Je kreeg in 2019 het toch wel bizarre verzoek om tegen de directeur te boksen met als inzet een tentoonstelling in het museum. Jij won en je zei tijdens de opening van het project, ik had natuurlijk eigenlijk uitgenodigd moeten worden om mijn werk en niet om een soort publiciteitsstunt in de boksring. Was het een rare vraag, een vernederende vraag misschien wel?
Om die vraag te krijgen om te boksen, ja. Of zo? Het was wel een van... ik was wel een van de meest absurde vragen die ik ooit van de directeur heb gekregen.
Dat kan ik me wel goed voorstellen, ja.
Ja.
En vond je het ook vernederend? Want als je zegt, eigenlijk had ik om mijn kunst natuurlijk gevraagd moeten worden, wat ik heel goed snap, ja. Want dat is je vak.
Is het vernederend? Ik weet niet, ik vind het niet vernederend of zo. Ik vond het wel bizar. En ik weet nog, het was op Aad Rotterdam. En ik was er met mijn vriend en met de assistenten. En dan loop je rond en iedereen loopt los. En dan, dan kwam ik de directrice tegen, Deirdre Carrasco toen. En zij vroeg mij, wil je tegen me boksen? En ik weet nog dat ik echt naar mijn vrienden was en zei, ik zeg, je weet niet wat ik nu gevraagd ben.
En zei je waarom? Vroeg je waarom?
Ik denk, huh? Nou, ik begreep het. Maar ik bedoel, ja, je bent, het is gewoon een dusdanig out of the context vraag, dat je eigenlijk op dat moment totaal nog niet bezig bent waarom überhaupt. Dus je bent eigenlijk gewoon, je snapt het eigenlijk helemaal niet, wat het daadwerkelijk betekent. Nee. En... dus ik vond het niet... Ik vond boksen altijd leuk. Hè? Dus het is gewoon, ik heb gewoon heel graag altijd naar boksen gekeken. Dat vond ik altijd heel erg leuk.
Maar wist zij dat of zo? Was dat het linkje?
Nee. De link was dat zij werk in een collectie hebben. En en zij bokste en zij had de taak om de verbinding met Stad Schiedam te leggen als directeur van met het Stedelijk Museum Schiedam. En dat deed ze vol verve. En zij had ineens, en zij is heel goed in heel spontaan, heel intuïtieve ideeën. En zij had volgens mij ook op zo'n manier, ze is iets van, hey, en dan gaan we, en ze was aan het boksen. En die boksschool is echt een fantastische boksschool. En Schiedam was toen de Haan, nu is het boksschool De Jong geworden. En gewoon alles wat je aan romantiek hebt van de boks heb je daar. En dan was aan het boksen en zij zei, oh, wat zou gaaf zijn om dan nu een bokswedstrijd hier in de kapel. Want je hebt een heel mooie kapel in het Stedelijk Museum Schiedam. En dan bouwen we een boksring op en dan gaan we boksen. En dan dacht zij in eerste instantie wil ze niet zelf de ring ingaan. Maar haar idee was eigenlijk dat zij gewoon dat allemaal andere mensen dan aan het boksen. En dan zeiden zij, voor de boksschool zeiden, ja, maar de ziel mist. Waarom zouden we dat? Die zeiden ook, waarom zouden we dat moeten doen?
Ja.
Dus ook de boksschool had ze iets, waarom moeten wij dat? En toen had zij zoiets, oh ja, als de ziel mist, dan de ziel van het museum, dat ben ik. Hè, zij als directeur, dus dan moet ik gewoon de ring in. En toen moest ze nog iemand hebben die tegen haar ging boksen. En boksen is gewoon ook een heel fysieke wedstrijd. En zij is behoorlijk groot ook. Ja. En je zit in die kunstcontext. En dat vervolgens moet je iemand vinden die bereid is om tegen je te boksen. En dat zat ook, volgens mij, Emily Ansenk. Ze was toen directeur van de kunsthal gevraagd. Nou, die had bedankt. En ook iemand van de gemeente had ze ook. Die wou ook echt niet voor publiek. En en toen dacht ik, ja, misschien maar een kunstenaar. En dan heb je gewoon, je kunt niet tegen een man. En dat is gewoon fysiek eigenlijk onmogelijk. En dan loopt ze, en dan had ze net werk aangekocht. En dan was ik gewoon een beetje present in haar denken.
Je was op de radar.
Ja.
Oh ja.
En
ziel
niet
van het museum natuurlijk.
Huh?
En ziel van het museum. Ik bedoel, waarom zou je nog bij de gemeente gaan kijken als de kunstenaar is toch onderdeel van de ziel van het museum, zou je denken?
Ja, ik denk dat zij, ik denk dat zij de hele bokswedstrijd een leuke ludieke actie zag.
Ja.
En dan nodig je mij uit. En dan denk ik van, ja, intuïtief door haar heel goed gekozen. Maar gewoon, ja, ik nam het toch heel serieus allemaal. Dus daardoor heeft het, denk ik, het project een hele totaal andere wending genomen dan zij ooit beoogde. Zij dacht gewoon leuk, gezellig, bokswedstrijd in de kapel van het museum. En ik krijg ook bizar veel reactie. Dus een Volkskrant schreef naar aanleiding van dat. 4 pagina's over boksen en kunst en over dit in het bijzonder. Die waren ook bij de stare-down. We hadden ook stare-down dan voor de bokswedstrijd. Hè, waar we elkaar in de ogen keken. En ik was ook niet leuk in die tijd. Ik ging dan haar de hele tijd fluisteren. Nou, heb je spijt? Heb je spijt?
Oh, je was intimidatie.
Ja, zo, we waren helemaal door onze. We waren, zeg maar, hè, dus ik had gewoon voor mezelf, ik heb gewoon 8 maanden heb ik gewoon getraind. Echt fysiek, heel zwaar fysiek boksen geleerd bij die boksschool. De Jong. En het is gewoon echt. En dan heel strak, zeg maar, 2 tot 3 keer per week uiteindelijk boksen. Dan nog zwemmen parallel. En dan gewoon fietsen. Dus dat je echt gewoon. Dus je bent daarna, ik voelde me een beetje, ik weet niet, je hebt de film White God. Dat is gewoon zo'n, dat worden honden, zo'n heel lieve hond wordt, dat is volgens mij een Hongaarse film. En er wordt zo'n heel lieve hond, die wordt getraind en er worden de hoektanden geslepen. En die wordt uiteindelijk een soort van pitbull, die is heel lief.
Maar die
en
wordt
die wordt gewoon getraind, zodat die uiteindelijk gewoon echt een bijtertje. En zo voelde ik mij wel in al die maanden. En ik wist dat het gewoon. Dus ik voelde de. Dus we werden echt gewoon getraind om de ring in te gaan. En ik werd gewoon getraind om te overroelen.
Om af te maken.
Ja.
En
wat
waarom
is het doel
heb je,
daarvan?
Heb je ja gezegd? Want bij de opening van de tentoonstelling zei je het. Ja, het had eigenlijk om de kunst moeten gaan.
Precies. Ja, en dat was gewoon eigenlijk de hele grote vraag binnen dit. Dus ik had zoiets, moet ik dit doen of niet? En ik vond dat boksen leuk, ik vond die boksschool leuk. Dat is gewoon een heel belangrijke basis. En dan nog steeds denk ik van, ja, moet ik nu de ring in? Waarom moet ik? Ik wil gewoon liever daar gewoon een goede expositie hebben. Ik wil niet daar per se nu boksen en tegen de directeur. Ook. En dan ook nog als soort van event. Het is het hele eventcultuur. Hè? Want musea denken van, hey, we moeten maar leuke dingetjes verzinnen. Want kunst is niet genoeg voor het publiek, denkt het museum. En ik denk van, kunst is genoeg. En toen dacht ik van, hé, maar dit is gewoon... Oh ja, dan zijn mijn ook zelf de assistenten weer. Die zei van, ja, maar Anne, tijdens al die voorbereidingen van al die exposities die wij doen. En je zit continu eigenlijk, je hebt een soort, als kunstenaar heb je een bepaalde idee voor ogen. Je hebt een bepaalde visie. Je wilt gewoon iets heel erg bijzonders maken als je uitgenodigd wordt. En dan krijg je allemaal weer met restricties en met... Je hebt daarna, komt eigenlijk iedere keer weer zo'n strijd met zo'n instituut weer. Dus die strijd, die kenden wij. En zij, mijn assistenten zei, maar Anne, dan kun je eindelijk kun je dat één op één uitvechten. En dan kun je eindelijk... Nou, zij zei het anders. Ze zei, dan kun je eindelijk een keer op de directeur slaan.
Wat je achter de schermen misschien al wel eens had gewenst.
Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik had ook een vriend van mij, een Franse kunstenaar. Die zei, zo Anne, ik zou dat zo graag een keer tegen curator willen. En dan gewoon de grop slaan. Dus misschien is dat wel een soort van stiekem wens van die kunstenaar. Nou, maar het is wel, zeg maar, je hebt... ik lach dan nu, want het gaat eigenlijk... De basis is eigenlijk dat je... altijd een heel ongelijke machtsverhouding hebt. Dus je hebt gewoon het grote instituut en dan sta je als kleine kunstenaar daar tegenover. Mm-hmm. En je wilt als kunstenaar wil je heel graag gewoon dat je werk gezien wordt en dat het gewoon op een goed mogelijke manier tentoongesteld wordt. En daar heb je het instituut voor nodig. En dan kom je vervolgens met je idee, maar er is nog niks te zien. Hè? Dus je hebt gewoon, er is nog niks. Dus ook in het begin, dan kom je met een plan, maar je kunt nog niks zien. Want het werk is er nog niet, de installaties zijn er nog niet. Dus je moet gewoon die mensen meekrijgen. En dat is altijd een heel kwetsbaar moment. Heel kwetsbaar. En
dan zit je tegenover educatie, tegenover de conservator, tegenover de directie.
Ja, educatie is ook, ja. En directie, marketing. Heel veel marketing.
Ja. Dus die waren allemaal weg, heel veel marketing. Dus die waren
maar
allemaal
heel
weg.
Veel en, educatie.
En er was één persoon. Dus de symbolische strijd werd een fysieke strijd, zeg maar. Ja. Zo heb jij het opgevat.
Zo heb ik dat opgevat. En ik had zoiets van, er was in het begin voor mij ook nog niks te winnen. Dus ik had ik ging dan ook met mensen daarover vertellen. En dan begon het langzaam ook van mij gewoon vorm te krijgen. En een vriend van mij, die zei, een andere vriend, die zei van, Jezus, maar what's there for you to win? Ja. Ik zo, ja, maar er is niks. In het begin was helemaal niks.
Ah.
Dus in het begin was het zelfs zo dat de directrice had ook idee... Zo van, hé, maar Anne, ja, dat gaat ook wie betaalt die lessen, hè? De bokslessen.
Dat was de inzet?
Nee.
Dat zou de inzet zijn?
Nee, zij vond dat ik die moest betalen.
Ah, zo, ja.
Ja. En ik had zoiets van, maar je kunt mij niet uitnodigen, hè, om die bokswedstrijd te doen... waar ik 8 maanden lang moet trainen, waar ik bokshandschoenen moet kopen... bokschoenen, waar ik gewoon mijn tijd... Hè, en dan moet ik dat ook nog zelf betalen? Ik zei, dat kan toch niet?
Mm.
Dus dit soort kleine
strijd,
die moest ik de hele tijd voeren.
Ja.
En ik had uiteindelijk zoiets van, oké, ik ga ook niet voor een expositie vechten... maar ik ga gewoon voor iets anders, voor carte blanche... Dat is veel gevaarlijker. Wist ik nog niet.
Dus gewoon de vrije hand. En had je
ik dacht,
in carte
blanche,
zaal?
Carte blanche is gewoon... Ik ga echt niet voor de expositie boksen. Ik denk van, dat zou ik echt te laag vinden.
Ja.
Ja. Maar ik denk van, carte blanche vind ik wel in het deel van een museum. En dat ik dan zelf in kan vullen wat ik wil.
Wat heb je toen gedaan wat je anders niet had kunnen doen?
In de expositie dan uiteindelijk zelf.
Ja, door de carte blanche, in het hele project eigenlijk.
Nou, ik heb eigenlijk ik heb ook de carte blanche heb ik wel heel serieus genomen. Dus ik heb eigenlijk, zeg maar, carte blanche, ik heb een curator erbij gevraagd. Céline Ansen. Gewoon een curator met die ik zei, is werkt bij Arte in Istanbul. Een groot museum. En ik had al eerder met haar gewerkt en zij is heel goed in denken en heel filosofisch, heel kunsthistorisch en heel menselijk daarbij en kan op een heel goed niveau denken. En ik heb haar daarbij gevraagd en want ik wou zelf begrijpen wat betekent dat om carte blanche te hebben. En zij heeft gezegd, maar jij hebt gewoon door een fysieke strijd. Zij zei tegen mij, je mag nooit vergeten, nooit. En het hele proces dat je door een fysieke strijd territorium in het museum hebt gewonnen. Dus dat was voor haar de kern van het hele...
Maar ook dat fysieke... Zij wilde dat jij die pitbull bleef.
Nee, zij zegt, je mag, nee, zij zei, dat mag je nooit vergeten, dat je dat daarvoor moest doen.
Yeah.
Dus het is niet een ruimte die je op een klassieke manier hebt gekregen.
Yeah.
Maar het is een ruimte die je echt door fysiek te vechten...
Veroverd hebt.
Yeah. En dat is iets totaal iets anders.
Hoe is dat anders? Wat voor werkproces rolt daaruit voort?
En, nou ja, en dan heb je die carte blanche. En zij zei ook dat andere wat zij zei. Ze hebben een carte blanche en ze, dat is gewoon een wit papier... waar daaronder de handtekening van de directeur stond. Dat is het. En je mag zelf invullen wat je wilt. En dat klinkt heel erg leuk. En ik, maar ja, dan denk ik van ja, als je zelf zou willen hè, doen... als je zelf kunt doen wat je wilt, wat is het dan eigenlijk? En ik heb gewoon, bij alles heb ik eigenlijk gewoon opnieuw de vraag gesteld... wat moeten we hiermee doen? Dus wat moet ik met een museumzaal? Wat is de functie van een museumzaal? Wat is de functie van een museum? Wat is de functie van een curator? Moet je een curator curator noemen? Wat is de functie van de kunstenaar? Mm. Wat is de rol van kunst? En als, in een museum is de rol van kunst in een maatschappij.
Kun je dat samenvatten?
Nee.
Ben je erachter gekomen, überhaupt?
Nou ja, Peter. Ik bedoel... Jezus, even samenvatten. Ja, nee, het is een... Omdat ik bij ieder stap ging ik eigenlijk weer vragen stellen. En dan ook kijken van hoe moet je dit doen? Hoe moet je bijvoorbeeld zaalteksten doen? Hoe moet je... Dus bij al die dingen wou ik dat wij opnieuw... Gewoon zonder vooroordelen, zonder het vooraf... zonder patroon, gewoon ja, open daarnaar kijken.
En heb je een voorbeeld van hoe het daarmee anders is geworden? Inderdaad, bijvoorbeeld zo'n zaaltekst.
Precies, die zaalteksten, daar heb ik al... Want ik dacht van, ja, nu wordt het werd ook steeds groter, dat project. Want als je over alle delen na moet denken, dan ben je ineens... Dus voorheen, bij een klassieke tentoonstelling, dan ben ik de kunstenaar, ik maak dat werk. Dat breng ik naar een museum. Maar ik wou nu ineens over alles nadenken. Dus ik wou over zaalteksten nadenken. En ik denk van, ja, maar ja, ook over vormgeving. Dus ik denk van, ik moet nu vormgeving erbij hebben. Dus ik heb 75B ontwerpbureau uit Rotterdam daarbij gevraagd, omdat zij heel autonoom kunnen denken. En ik wou ook eigenlijk dat wij over marketing anders, moeten wij niet marketing heel anders doen? En ik wou educatie, hoe moet je educatie doen? Moeten we daar ook niet heel anders? Want bij alles wou ik eigenlijk dat wij niet meer een of andere beleidsstructuur voor aanzetten, maar ik wou eigenlijk de inhoud van de kunst, ja. Die is leidend. Die moet leidend zijn. En vanuit daar gaan we kijken, als die kunst dat is, hoe moet de tekst dan zijn? Hoe groot moet de tekst dan zijn? En hoe moet de vormgeving van... ik wou op een gegeven moment ook een publicatie. Hoe moet die vormgeving van een publicatie eruit zien? En dat was eigenlijk... We hebben ook in het begin met Céline Anzen en ook 75B hebben we heel veel... We hebben heel veel verkende gesprekken gehad. Dat je eigenlijk begrijpt met elkaar, eigenlijk begrijpt wat je eigenlijk aan het doen bent.
Geef eens een voorbeeld dan van inderdaad hoe het anders was. Of hoe het vanuit de inhoud anders is dan de 10 voorstellingen, de 10 tentoonstellingen die hiervoor zijn geweest.
Ik vond het uiteindelijk gewoon een bijna baanbrekende beslissing van mij om dan toch kunst te tonen. Wat eigenlijk gewoon heel erg vanzelfsprekend lijkt. Maar ik dacht van ja, ik kan ook de boksschool daarin laten trainen. Ja. Ik kan mijn atelier daarin doen. Maar ik denk van ja, ik wil toch gewoon kunst tonen. Hè? Want het is gewoon, want ik maak kunst. Ik vind dat kunst, ik heb publiek nodig om het te zien. En dus ik had zoiets van, ik wil dat nu, dat op die zaal, dat er gewoon dat te zien is. En ik wou ook gewoon, ik stoor me heel regelmatig aan... Je bent eigenlijk een soort van mini-dictator dan, hè?
Zo voelde het.
Nou ja, ik bedoel... Je hebt carte blanche, toch?
Ja, maar, ja, alles maar met dictator klinkt dus, alsof je bozig was en mensen de hoek
ja,
in hebt gestuurd.
Ja, dictator is ook niet altijd leuk. Maar ja, dat...
Kan ook vriendelijk, toch, als dictator?
Ja, ja
of
je blijft proberen te lachen. Maar ik bedoel, je bepaalt wel heel veel wat je wilt. Dus ik wou gewoon dat daar... De zaalteksten anders in. Dus wordt heel vaak in musea worden heel korte zaalteksten geschreven. Heel vaak in Jibbe-Janneke-taal, omdat ze zeggen allemaal in het instituut zegt, het publiek begrijpt het anders niet. Mm. Het publiek wil dat. Ik had heel grote twijfel of het publiek dat daadwerkelijk zo wil. Willen die daadwerkelijk die korte, banale teksten? Willen die niet eigenlijk veel meer context? En dit gaat niet alleen over het Stedelijk Museum Schiedam. Hè? Dus Amsterdam, Stedelijk. Ja, die kunnen daar ook wat van. Bizar, politiek ook. Die doen heel politiek correcte zaalteksten. Verschrikkelijk.
Hmm. En, dus dat wilde jij sowieso niet
of
hebben.
Of voor Linde is heel erg ook. Dus gewoon, daar heb je een heel... Die denken, ik denk van, ja, wat denk je eigenlijk over wat je publiek is? Weet je, ik was nu bij Alicia Kwade expositie. En dan heb je, ik heb gewoon behoefte aan contact. Echt gewoon content. En dan ga ik in die boeken en denk van, ja, nee, je staat niet echt wat in. Denk van, ja, hoe krijg ik die content die ik gewoon nu wil hebben? Ik wil gewoon achtergrondinformatie. Ik wil de diepte in. En die krijg ik gewoon zelden gewoon in een museum tegenwoordig. Dus ook in Schiedam had ik zoiets van, ja, ik doe dat nu anders. Dus ik ga nu gewoon echt van die hardcore kunsttekst ga ik gewoon echt hier op zaal neerleggen. En dan hebben we gewoon met 75B, die hebben gewoon uiteindelijk de bijzonder concept van een publieke publicatie ontwikkeld. En de publieke publicatie zijn eigenlijk 4 tekstkaternen. De eentje is een heel algemene katern, waarover carte blanche, wat is carte blanche, wat zijn de werken. En het tekstkatern hebben wij in het begin 2800 keer laten drukken. 800 tekstkaternen hebben we achterwege geladen, we gewoon, gewoon gehouden voor de publicatie om later te bundelen. 2000 van die katernen hebben we op zaal neergelegd in kartonnen dozen. En dat was gewoon ook de zaaltekst. Dat was de zaal. Dus die mensen konden zo'n papiertje nemen en die konden dan daarmee door de zalen lopen. En nou, dat was gewoon na anderhalf maand van die 2000 foldertjes. Gewoon die tekstkaternen waren weg. En dus dan moest ik gewoon nieuwe laten drukken. En dan kom je gewoon ook bij dat heel interessante fenomeen budget. Wie betaalt wat? En het museum had zoiets van, ja, daar hebben we geen geld voor. En toen ik denk van, ja, maar dan moeten nu, we zitten, ja, die expositie die bleef 6 maanden nog staan. Dus we zitten nog aan 4,5 maanden. Ik denk van ja, dus gewoon als we die, als we dit nu niet meer hebben, dan wie weet dan nog dat wat er te zien is. En dus ik had zoiets van ja, dan heb ik toch maar gewoon zelf laten drukken dan uiteindelijk. Dus ik heb gewoon 6000 exemplaren erbij laten drukken en die lagen dan ook weer op zaal.
Ja.
En ze lagen eigenlijk gewoon uit die publicatie. Er lag ook, we hebben een gesprek gevoerd, dan ook Cel en Ansen, de curator, met Deirdre Carrasso, die directeur, en mij. Dat hebben we in de ring van de boksschool opgenomen. Dus we waren één keer zijn we de ring ingestapt om te boksen, maar daarna zijn we nog een keer de ring ingestapt om daarover te praten. Met de reden waarom zij de ring in ging, waarom ik de ring in ging. En eigenlijk met de curator bijna, als scheidsrechter ertussen. En dat is gewoon ook een dialoog geworden. Die is ook dus het tweede tekstkatern in de publicatie. En die lag ook weer tijdens de expositie, lag die ook op zaal. Zodat mensen konden begrijpen, waar gaat het eigenlijk over? Waarom is de kunstenaar de ring in gegaan? Waarom de directeur? Dan is een derde tekstkatern Anne de Heij, want we hebben directiewissel gehad in het museum. Dus Deirdre Carrasso is gegaan. Anne de Heij is nu een nieuwe directeur. Zij heeft het gelukkig overgenomen. Dus het is ook niet, was ook niet vanzelfsprekend dat zij, nou ja, eigenlijk de bokswedstrijd die haar voorganger geïnitieerd en verloren heeft om die over te nemen. Nou, en dat is gewoon daar. Dus het was nogal een proces voor het museum en voor mij. Nou, daar hebben we ook allebei over geschreven. En dan de laatste tekst in die publicaties, Cel en Ansen, die in een heel atypische Nederlandse, voor Nederlands heel atypische tekst over dat hele project schrijft. Of eigenlijk over ook de outcome hebben we het genoemd, over dat wat er te zien is in een kunsthistorische context plaatst. Maar gewoon in een, want het Nederlandse, ik ben Duits, ik heb ook Nederlands moeten leren spreken en schrijven. En ik heb gewoon geleerd, je moet korte zinnen maken. Je mag geen moeilijke begrippen gebruiken. Dus dat is eigenlijk de zin. Ja.
Van wie heb je dat geleerd?
Dit is gewoon Nederlandse taal. Dat is heel grappig. Nederlandse taal is als Nederlandse landschap. Het is gewoon heel plat.
Vlak en duidelijk of strak of
ja,
tekortschietend.
Gewoon heel erg recht toe. Ja, het is echt heel. Dus je hebt een. Mijn taalgebruik is ook niet typisch Nederlands. Dat is gewoon veel wolliger. Dus het is gewoon een. Maar dat is heel. Maar ja, de Celine heeft Turks-Franse achtergrond. Schrijft totaal anders. Heel poëtisch, heel rijk, heel lange zinnen. En dat is echt iets wat wij gewoon hier echt gewoon hardcore kunsttekst zouden noemen. Dus precies het tekst waarvan een museum zou zeggen, nou, maar dat wil het publiek niet.
Niet toegankelijk genoeg.
Nee. Het is gewoon echt heel zwaar en met allemaal verwijzingen. En die lagen ook gewoon geprint op zaal. Nou, dat was de eerste tekst die compleet is, maar die algemene tekst was de eerste tekst. Dan iets later kwam haar tekst op zaal, maar die was onmiddellijk weg.
Dus dit zegt eigenlijk, als ik jou goed beluister, wat jou betreft, er moet een koerswijziging komen in Nederland. Dit is een aanklacht eigenlijk tegen hoe het nu geregeld is in de musea.
Ik denk dat er gewoon heel erg, want in jouw introductie van, oh man, want het gaat over de machtsstructuren. En ik denk dat daar gewoon, dat die instituten vullen gewoon te veel dingen in. Dus zij vullen te veel in wat het publiek wil. En ik vraag mij af of dat daadwerkelijk zo is. Bijvoorbeeld mijn expositie. Ik zou nooit, denk ik, mijn werk zou nooit geframed worden als iets wat gewoon jong en hip publiek aantrekt. Hè? Dus alles moet tegenwoordig gewoon worden geframed. Hè? Je moet overal bij alle exposities die je doet, daar moet sowieso heel veel, dat heb ik ook geleerd, niet alleen maar kunstenaars vragen heel veel subsidies aan. Iedereen vraagt, ook instituten, zijn subsidieschrijfmachines.
Yeah.
En die bepalen heel erg gewoon wat er gewoon te zien is. En ook gewoon waar, gewoon, ja. Dus je hebt de...
Heb je dan politieke beïnvloeding? Is dat wat je...
Ja, ik denk dat
zegt.
Je... je hebt gewoon, zeg maar, dat ook. Maar even die... Want wij moeten ook, omdat wij al die subsidies aanvragen... Bij al die subsidie aanvragen, staat erbij, wat is je doelgroep? En daardoor denkt het museum, ja, dat is voor doelgroep die, dat is voor jongeren. En zij denken dan heel vaak jongeren, dat is internet, dat is gewoon Instagram, dat is gewoon weet ik veel wat. Maar ik bedoel, die zouden nooit mijn werk dus voor jongeren framen. Maar, ja, ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel jongeren daarna, jonge studenten, die dan eigenlijk mij daarna contact legden, die dan gewoon met mij zeggen, ik wil hierover schrijven, die eigenlijk gewoon precies zat met dit onderwerp bezig. Want ik vroeg ze ook, waarom kom je nu bij mij? Hè? En zij zeiden, ja, maar ik worstel de hele tijd met die machtsstructuren, ik worstel de hele tijd met hoe dat in elkaar zit.
Ja.
En jij legt die dingen bloot en jij toont het aan. En jij, ik, en, nou ja... Ook gewoon dat je... Ja, ik heb op een gegeven moment ook... aan het eind had ik ook publieke evaluatie met mensen... dan in het publiek en in het museum zelf. En ik wou ook vragen wat werkt, wat werkt niet. En iemand, een heel jonge kunstenaar, zei van... want ik had de ene ruimte dus met al die... gewoon topje van de ijsberg aan e-mails die je moet schrijven... om zo'n expositie van elkaar te krijgen... En dan echt en iedereen, het was gewoon een wand vol met uitgeprinte e-mails, met gewoon met... Op een gegeven moment dacht ik ook, ik moet er toch maar ook die aanvragen voor subsidies erbij zetten. Dan ook alle afwijzingen, hè? Want niemand praat over afwijzingen, maar dit is gewoon onderdeel van onze realiteit. Dus er zijn heel veel afwijzingen ook. En dus ik wou die allemaal, ik denk van ja, het gaat over eerlijkheid ook. Carte Blanche gaat over eerlijk zijn. En ik moet het ook eerlijk zijn om wat er eigenlijk gewoon te zien is. En wat ik eigenlijk hier moet doen. En dat ik ook heel veel nee's krijg. En dat het niet makkelijk is om zoiets voor elkaar te krijgen. Hè? Want dat was eigenlijk ook mijn, dat ook het publiek ook begrijpt. Ook. Ik wou heel graag ook dat het publiek begrijpt wat wij met z'n allen gewoon de hele tijd doen. Zodat we dan weer een mooie expositie hebben.
Ja, dus oneindig veel aanvragen schrijven. Heel veel e-mailen achter je computer zitten.
Ja.
Geregel.
Ja,
steeds
heel
meer,
veel.
Steeds meer
heel
bureaucratie.
Veel. Je denkt allemaal, je hebt een romantisch beeld van kunstenaar die handen in de klei heeft. Nou, de handen zitten meer aan de computer.
Dan in de klei.
Dan in de klei.
Wie verwijt je dit? De instituties, de politiek, nee. Het publiek?
Wie? Ik denk dat wij zowel de kunstenaar als ook het instituut hebben gewoon niet voldoende geld om gewoon goede exposities te maken.
Ja.
Hè? Dus wij zijn aangewezen, instituten en kunstenaars, zijn aangewezen op subsidies. Nou, ik ben heel blij dat er subsidies zijn. Hè? Dus zonder die subsidies, ook Mondriaan Fonds is heel belangrijk in Nederland, maar ook allemaal kleine subsidiegevers. Zonder die zouden we niks kunnen doen. Nee. Dus het is gewoon echt cruciaal. Maar dan ga je gewoon die subsidieaanvragen. Met de jaren zijn die alsmaar complexer geworden. Die zijn alsmaar uitgebreider geworden. Je moet echt gewoon een. En zij zijn allemaal bang dat er gewoon geld naar iets gaat wat gewoon misschien niet succesvol is. En dat succesvol is gewoon in termen van getallen. Dus we meten op een gegeven moment, wij gaan niet meten. Hè, want ik had op een gegeven moment, zei ik ook bij een van die evaluaties, had ik zoiets van, zat ik met allemaal mensen in de ruimte. Het gaat niet daarover wat wij vandaag bespreken, of iemand nu belangrijke inzichten krijgt, of wij ineens met elkaar gewoon inhoudelijk iets goeds doen.
Ja,
het gaat alleen maar daarover hoeveel wij vandaag hier in het museum zitten.
Omdat dat te meten is, blijkbaar.
Ja, omdat dat meetbaar is. Ja. Dus de hoeveelheid bezoekers is meetbaar. En de leeftijd is meetbaar. En de begroting is meetbaar. Dus dat is gewoon meetbaar. Maar of iemand, het verschil maakt tussen goede kunst en er staat kunst, maar een kunst die alleen maar voldoet aan de normen van de subsidiegevers. Of gewoon eigenlijk dat je gewoon echt gewoon goede kunst hebt. Dat is gewoon een intrinsieke waarde. En die kun je niet meten.
Ja.
Het is gewoon of jij gegrepen wordt. Je strot. Of je gewoon ineens iets ziet. Dat je er geraakt wordt.
Dus de aandacht is tegen de macht van het getal.
Ja, we zitten nog steeds in de naweeën van de bezuinigingsronde van Halbe Zijlstra. En nu ik dit zeg, ik bedoel, iedereen weet, houdt zich hard, in de culturele sector houdt hij hard vast. Omdat de verkiezingen zagen niet gunstig uit. Dus wij weten niet hoe dat nu verder gaat. Dus dat is gewoon de basis. En dan heb je gewoon een heel grote afstand eigenlijk ook tussen degene die het geld geeft en die het ontvangt. Dus als die. En ik heb het vermoeden dat diegene die het geld geeft, dat de afstand dusdanig groot is, waardoor zij bang zijn dat diegene die het geld ontvangt daar niet goed mee omgaat. En vervolgens gaat diegene die het geld geeft, gaat zoveel controlemogelijkheden zoals die heeft, gewoon inzetten, zodat die zeker weet dat het goed besteed wordt.
Zo veilig mogelijk.
Zo veilig mogelijk. Ik moest gewoon ook bijvoorbeeld. En dat gaat dan. Ik heb gewoon ook subsidie. Ik heb ook heel veel subsidie gekregen voor het hele project. En daar ben ik gewoon heel dankbaar. Maar dan kom je wel in allemaal behoorlijk absurde situaties. Dat je op een gegeven moment bij een Mondrian Fonds. Die hebben subsidie gegeven voor het maken van een installatie van mij. Van die House of Fools.
Met die zeehelden,
die dan afgetakeld zijn. Mm. En daar heb ik gewoon dankzij dat geld van hun kon ik dat maken. En aan het eind moet je een eindevaluatie schrijven. Dat is gewoon, ik vind het vanzelfsprekend dat ik uitleg wat ik gedaan heb. Ik vind ook vanzelfsprekend dat ik gewoon inzicht in het financiën geef. Maar dan moest ik op een gegeven moment ook zeggen, ja, welk publiek heb je bereikt? Hoeveel publiek heb je bereikt? En de expositie liep nog en ik ben kunstenaar. Ik zit op mijn atelier. Dus eigenlijk wordt een hele marktanalyse van mij verwacht. En dan denk ik, maar dat kan toch niet? En dan denk ik ook van, stel dat er nu heel veel mensen komen, zegt dat nu meer over de kwaliteit van de kunst? Of zegt dat meer gewoon over het marketingbudget?
Ja, of ze komen ze op de bokswedstrijd af.
Dan doen we gewoon bokswedstrijden. Dan gaan we gewoon, er wordt gewoon over geschreven. En dan hebben we heel veel getallen en heel veel mensen. En dan is het goed.
Ja.
En dan kun je ook nog aantonen dat je ander publiek dan een kunstpubliek hebt bereikt. Want je hebt iets met de bokschool gedaan. En hits all the boxes. Dus het gaat heel goed. Dus helemaal volgens
het beleid.
En dan zit ik daar als kunstenaar. Maar ook gewoon niet als kunstmaker, maar ook als kunstkijker. En dan krijg ik gewoon exposities. Ik wil gewoon geweldige exposities. Ik wil gewoon kunst zien dat ik gewoon denk van, jeetje, maar dat dit bestaat. Ik wil gewoon meegenomen worden. Ik wil gewoon verbeelding. Dat ik denk dat ik ineens na moet denken. Dat ik denk van, maar dit heb ik nog nooit gezien. Wat is dat? Ik wil een expositie zien waar ik een maand later nog over nadenk. Waar ik, of een half jaar, waar ik gewoon... Hè, wat ik ook met mij meeneem en gedachten. Wat gewoon blijft sudderen en wat bij mij blijft. En dat wil ik graag. Maar dat krijgen we nu niet meer.
Maar sluit het inderdaad het een het ander uit, wat jou betreft? Is er niet nog steeds hele goede kunst in tentoonstellingen die ook aan al die criteria voldoet?
Ik denk dat je... ik heb de hele... Want we hebben... een van de vragen ook die ik in het begin aan het museum had, was gewoon... Hoe behoud je... Want het gaat ook aan het eind. Moet je misschien ineens... Want je gaat een... kijk, een goede kunst. Als ik kunst maak, dan begin ik met een idee. En dan ontwikkel ik die verder. En op een gegeven moment begint het langzaam vorm te krijgen. En dan... En dan sta ik gewoon... Voordat de opening daar is, weet ik niet of het goed is. Hè? Dat is ook nu bij het Schiedam. Met hele, heb ik een heel grote nieuwe installatie. Die House of Fools. En dan Reality Check met die reliefs. En
tableaus, inderdaad.
Die tableaus. Ja, en dus in heb ik... en ik had... Ja, je zit in een... Het was een bizarre productie. Ik had 10 assistenten. Allemaal jonge kunstenaars. Allemaal op het atelier. Nou, niemand heeft dat geleerd. Want ja, waar leer je ook grote keramische beelden maken? En, en dan zit ik daar als soort van dirigent, probeer ik dat allemaal en, dat gewoon dat, en dan allemaal met schema's, met ovenschema's en dat alles gewoon goed uit de oven en dan komt het ene toch niet goed uit de oven, dan moet nog een keer geglaseerd worden, dan moet nog een keer, en dan, en ieder stap die je dan daarbij doet, zijn eigenlijk ook weer extra kosten, maar die kon ik in het begin niet inplannen.
Ja.
Dus eigenlijk de laatste fase, waar echt gewoon ineens dingen bij elkaar komen, moet ik heel snel heel veel beslissingen nemen. En sommige beslissingen hebben ook gewoon, zijn artistiek gedreven beslissingen, maar die hebben ook financiële consequenties. En in hoeverre heb je bij het budget van een begroting wat je een jaar daarvoor gemaakt hebt, in hoeverre heb je daar een ruimte, financiële ruimte, om deze stappen uiteindelijk te doen? Dat was eigenlijk de hele tijd mijn vraag. Want als je nieuwe stappen zet... Hè, want je wilt iedere kunst die grens overschrijdt... gaat ook nieuwe stappen zetten. En dus je doet iets wat je nog nooit gedaan hebt. Dus de kans dat daar ook gewoon ineens qua begrotingen dingen gebeuren... waar je nog nooit over na hebt gedacht, die is heel groot.
Ja.
Dus je... Maar dat, wie financiert dat dan? En in hoeverre heb je binnen al die afgebakende plannen met vooraf doelgroepen, met allemaal kloppende begrotingen, waar het echt gewoon heel erg belangrijk is dat het echt gewoon kloppend is. In hoeverre hebben wij binnen dit systeem überhaupt nog ruimte voor deze laatste en eigenlijk heel erg cruciale fase?
Want die, daar zit de kwaliteit. Daar,
ja,
die
daar wordt besloten of het goed of slecht is. Ja. Kijk, een beeld maken, weet je, ik kan daarvoor ook stoppen. En dan heb ik allemaal beelden en dat is gewoon allemaal prima. En iemand zou zeggen, oh, dat ziet er goed uit. Maar het gaat, je moet eigenlijk als je net een stap verder, je moet, ik wil net een stap verder. Ik wil echt gewoon iets doen dat ik zelf... mijzelf verrast, dat ik zelf grenzen verleg.
Wat was bij House of Fools die extra stap... waardoor je blij was dat het er is en dat het gelukt is?
Jeetje, het is gewoon een super complex iets. Dus ik heb gewoon voor... Kijk, die beelden, je hebt de beelden van die standbeelden... en waar je... ik wou dat die ook soms op sokkels staan... die bijna uit de kou... dat je denkt van zo, er staat wel heel wankel... maar het moet dan wel heel stabiel staan. En ik wou bij deze... installatie wou ik heel hoog de ruimte in. En omdat de zaal is gewoon heel mooi. Dat is een mooi oud museum. En ze hadden ook gewoon een heel mooi zwart houten plafond. En ik wou eigenlijk, ik vind het heel leuk om dan een link te leggen met de ruimte altijd. Dus de sculptuur en de architectuur van de ruimte, dat bij elkaar komt. En ik had toen zoiets van, ja, maar ik wil gewoon die sculpturen en de ruimte. En je hebt de, ik wou... Ja, ik wou de hoogte gebruiken die daar is. Dus ik heb echt gewoon sokkels op een bizarre hoogte gemaakt. Dat je in een heel hoog heb je zo'n beeld, Johan Maurits, gebaseerd op sculptuur van Johan Maurits. Dus, die uit het Mauritshuis verwijderd werd. Hè. Dus die, maar die wou ik heel hoog. Hè. Dus ook heel hiërarchisch eigenlijk. De macht gewoon staat daarboven. Staat boven de mens, boven het publiek. En letterlijk en figuurlijk. En, maar ja, dan heb je een heel hoge sokkel. En dat hele beeld is iets van 200 kilo zwaar of zo. Dus je zit de hele tijd met klei. En zo'n hoge sokkel is heel wankel. En dus dan moet je weer iets verzinnen. Zodat je denkt van ja, hoe krijg je dit nu dat hij niet valt. Op een
veilige manier, ja.
En dan had ik nog zo'n hele... Ik denk van, ja, er moet ook een gid komen. Ik wil een soort van labyrint, weet je. Dat je de hele ruimte niet in één keer gewoon gaat overzien. Maar dat je gewoon binnenkomt en dat je denkt van, wat ben ik? En dat je doorloopt en eigenlijk langzaam dingen ontdekt. En dus ik had iets van, en ik wou die link met het zwarte plafond. Dus ik dacht van, oh, maar dan ga ik in die zwarte metalen kokers. Dan ga ik van boven naar beneden door de hele ruimte doorheen zetten. Een soort van gid door de ruimte. Had ik nog nooit gedaan. En dan kun je ook niet van tevoren testen. Dus het is... Ja, ik is heel... Ja, ik bedoel, ik zit dan met kokertjes. En dan, hoe breed moet die koken? En dan zitten we met kleine kokertjes. Zit ik met die assistenten daar in die zaal. En dan moet ze zo'n kokertje vasthouden. Iets hoger. Nee, toch iets verder rechts. En het ziet er heel knullig altijd uit. Maar op basis daarvan nemen wij eigenlijk beslissingen.
Yeah.
Maar tot en de laatste dag, tot de laatste, zeg maar, de week voor de opening komt alles bij elkaar. En in die week weet ik pas of ik geslaagd ben of niet. Of het een goed werk is of niet. En dat is altijd, eigenlijk de dag voor de opening weet ik pas of het geslaagd is. En het is een bizar risico.
Wat een hondenbaan is het eigenlijk, dat kunstenaarschap.
Nee,
waarom zou je eraan beginnen?
Nee, ik vind het echt fantastisch. En het is gewoon, je moet het niet te vaak doen, dat is vrij ongezond. Maar het is gewoon, maar ik vind wel zo dat je, maar dat je iets doet waarmee je jezelf kunt verrassen, dat is toch gewoon geweldig.
Hoe is dat bij het Razzia-monument gelukt? Want daar heb je die twee figuren uitgesneden eigenlijk van elkaar. Zo bruut als de mensen weggehaald zijn, zo heb je het door midden gekliefd en ze uit elkaar geplaatst, die twee beelden. Prachtige beeldengroep.
Ja, hoe dat daarmee is.
Ja,
was dat
net zo'n bevalling? Als ik het zo maar even mag zeggen.
Ja, ook. Want het is gewoon de... Maar dat had eerder daarmee te maken, omdat het... kijk, dat is een andere, dat is een opdracht. Hè? Dat is een andere situatie. Zeg maar, het museum, en dat is gewoon ook fantastisch, dat je in zo'n museum kun je doen... Nou ja, toch heb je White Cube en dan kun je inhoudelijk gewoon... Kun je lekker los.
Dat en is veel ruis weg door de omgeving.
Ja,
eigenlijk.
En op mijn ruimte heb je altijd te maken met het publiek. En je hebt altijd te maken met de opdrachtgever. En en ik vond dit heel bijzonder. Omdat je soms dan word je gevraagd voor een opdracht. En die komt ineens bizar dichtbij heel veel dingen die je zelf gewoon ook... belangrijk vindt of waar je mee bezig bent. En in dit geval, zeg maar, ik ben echt gewoon... Hè, ik ben Duits, maar ik beschouw me heel Rotterdamse kunstenaar. En als ik, zeg maar, ik woon al sinds 99 in Rotterdam... en sinds 99 woon ik op Zuid. Nou, van Rotterdam, daar woonde je toen niet, toen ik kwam wonen. Maar ik wist het niet, ik vond het leuk. Was betaalbaar huur. En sinds 99 ga ik iedere keer door de Maastunnel, dat is een fietstunnel.
En daar woon je niet, wat een slechte wijk was? Bedoel je?
Nee, dat wist ik helemaal niet. Daar hoorde je niet te wonen.
Nee, precies. Maar
ja,
dit, ja,
nee,
precies.
Ja, we hadden allemaal... Dus we woonden niet op Zuid. Inmiddels woont iedereen daar ook. Omdat het... Maar iedere keer als ik naar de stad ging, hè, dan van Zuid, dan ga ik door de fietstunnel, dan de Maastunnel. Dan ga ik naar rechts, langs de Maas. En dan zie je de Maas en dan zie je de achtergrond, zie je de Erasmusbrug. En dan zie je de Kop van Zuid, die zag je langzaam groeien. En voor mij was dat echt gewoon de definitie van Rotterdam altijd. Voor mij was gewoon die plek, dan dacht ik, ja, ook al woon je niet op Zuid, hoor je niet op Zuid te wonen. Maar ik denk van, ja, in die tijd woonde je in Noord of Oude Westen. Maar ik denk van, ja, maar dan zie je die plek nooit. En dit is zo, nou ja, dus voor mij was dat gewoon... Gewoon echt de definitie van Rotterdam. En ineens werd ik voor precies die plek gevraagd om een monument te maken. En dan niet zomaar een monument, maar een monument wat gewoon ook nog gewoon over... als Duitse in Nederland, wat je gewoon... Ja, kijk, ik ben 92 ben ik naar Nederland gekomen. En je wordt zeker in die tijd, maar nog steeds, word je heel erg geconfronteerd met het Duits verleden. En dan zeker de nazi-tijd. En geef je mijn fiets terug. Hoor je gewoon regelmatig. En inmiddels zijn er 7 fietsen van mij gejat. Dus ik zeg, 7 fietsen heb ik inmiddels teruggegeven. Is het niet...
Wanneer is het genoeg?
Vind je het niet nu? Ja. Is wieder gut machung, afgesloten. Ja, zo ja, je begint dan... ja, je hoort dat zo vaak, dus je gaat dan naar...
ja,
ludiek,
op formuleren,
je probeert daar ludiek mee om te gaan.
Ja.
Maar ja, dus, maar het speelt wel. Ik heb een heel sterke bewustzijn dat van het Duitse verleden ook gewoon meegenomen. Zeker Nederlands, maar de Duitsers sowieso algemeen in het buitenland voelen wij ons gewoon nog steeds schuldig. Dus het zit gewoon bij mij en mijn hele opvoeding zit ook gewoon dat wij gewoon schuldig zijn aan heel veel ellende die gewoon andere mensen is toegevoegd. En dus dat leer je gewoon. En dan komt mijn eigen persoonlijke geschiedenis daarbij, dat mijn familie vaderskant, zeg maar, die zijn, komen uit Schlesien, dat is gewoon Silesië, is het. En die moesten vluchten aan het eind van de oorlog. Toen kwam de Russen en ze moesten ze allemaal weg. Dus ze moesten eigenlijk uit, het was toen nog Duitsland, maar het werd gewoon geannexeerd en zij moesten gewoon weg. Dus mijn grootmoeder is met mijn vader van 1,5 jaar zijn zij gevlucht. En dat ging dan zo, en dan kreeg je gewoon een lijst met steden waar je naartoe kon. En je kon ook niet even googlen waar dat was. Ze woonden in Breslau, waar de hele grote stad was. En zij kwamen gewoon uiteindelijk in Schüttorf, in het dorpje waar ik uiteindelijk ook geboren ben, kwam zij terecht. Maar er was nog niks. Het was een totale cultuurschok. En daar is mijn grootmoeder met mijn vader. Mijn vader was 1,5. Die zijn moesten vluchten en zijn daar. En mijn grootvader was ondertussen in Rusland. Moest in Rusland vechten. En die was uiteindelijk in Leningrad, was hij tot 48, was hij in gevangenschap, ook dwangarbeider. En die familie, dat deel van de familiegeschiedenis, heeft gewoon mijn denken heel erg beïnvloed. Dus ik was eigenlijk altijd dat je... Nou ja, als kind wist ik al dat je moest vluchten als er oorlog komt.
Dus ik had altijd... Die optie zat altijd in je hoofd.
Ja, dat dus als kind wist ik gewoon, ik denk van ja, dan komt weer oorlog. Als kind was het was ook nooit de vraag van mij of er oorlog een keer weer komt. Voor mij was het vanzelfsprekend dat er een keer weer oorlog komt. En voor mij ging eigenlijk, als kind was ik al mee bezig, wat doe ik dan? En ga ik meedoen? Nou, dat vond ik nooit een optie. En verzet, dacht ik, nou, dan ben ik echt niet heldhaftig genoeg. Dus dan heb je de derde optie in, dat is vluchten. En ik had toen zoiets van, nou, ik wil dan denk ik naar Argentinië.
Je had, je koffer al klaarstaan bij zich.
Nee, ja, nou ja, je was gewoon, gewoon... En nu nog steeds. Nu, het zit nog steeds in mij. Dus, ja? Ja, tuurlijk.
Zo
dus
concreet
ik ben
ook
nu,
echt als dit?
Ja, zeker. Ik ben nu ook, na deze verkiezingen ook, dat ik denk van, ja, wat betekent dat voor mij als kunstenaar? In hoeverre mag ik hier dan binnenkort nog zeggen wat ik... mag ik dit gesprek nu nog voeren? Zo open en vrij? In hoeverre mag ik dan mijn kunstenaarschap uitoefenen? In hoeverre zou het financiële consequenties hebben? Moet ik dan niet ergens anders naartoe? Dus ik ben daar nog steeds mee bezig, ja.
Wat zou je vluchtplan zijn? Is het echt zo concreet?
Ja.
Je denkt nog steeds Argentinië?
Nee. Op dit moment denk ik, we hebben inmiddels een heel lelijk huis op het platteland in Duitsland. En dan dacht ik, nou, dit is gewoon helemaal niks daar. Ik denk van wat voordat ik daar gevonden word.
Dan geven ze het wel op voordat ze zover zijn.
Ja. Maar ja, het is gewoon maar. Ja, het is wel iets waar ik gewoon continu mee bezig ben. Maar om dan weer naar dat Razzia monument. Want het is gewoon dus we hebben die plek al in Rotterdam. En dat andere is gewoon die. Nou ja, dat ik het gewoon ineens werd ik gevraagd om een monument te maken. Wat gewoon. De razzia die precies die Duitse bezetters. In 10, 11 november 1944. Dat is gewoon. Werd in het geheim voorbereid. Zeg maar, toen ik gevraagd werd, wist ik dit niet.
Hè? Nee.
Dus ik werd door gewoon Stichting Razzia Monument. Die hebben gewoon initiatief genomen. Die werd begeleid door CBK Rotterdam. En ik stond dus daar op één dag daar gewoon aan die plek aan de Maas. En kwam de mannen van Stichting Razzia Monument en Marjolein van Meijden van CBK Rotterdam tegen. En die zeiden, wij willen hier graag dat je een ontwerp maakt voor een razzia-monument.
En toen heb ik die stichting gevraagd. Ik zei van, ik wil van jullie, want ik had er nog nooit van gehoord. En ik schrok daarvan, dat ik nog nooit van de razzia gehoord had. En ik van jullie wil ik gewoon weten, dat jullie mij één op één meenemen door dat hele verhaal. Dus ik wil heel graag dat jullie mij, ik wil van, gewoon eigenlijk, wat gebeurde wanneer en ik wil, wanneer? En ik wil eigenlijk begrijpen hoe dat allemaal, wat gebeurde toen. En zeg maar, de razzia zelf is gewoon in het geheim voorbereid. Niemand wist dat. Niemand wist wat de Duitse bezetters gingen doen. Ook verzet was toen op gang gekomen, maar wist het ook niet. En wat gebeurde was gewoon eigenlijk, ze gingen 8000 soldaten inzetten. Want die wisten ook niet waarvoor ze ingezet werden. En zij hebben gewoon heel Rotterdam, alle grote straten afgezet op één dag. Alle bruggen open, telefoonverkeer platgelegd. En er werden allemaal kleine flyers uitgedeeld. Dat alle mannen, alle Rotterdamse mannen en Schiedamse mannen van een leeftijd van 17 tot 40 jaar worden als dwangarbeider afgevoerd. En ze moeten zich melden. Dus de eerste dag was gewoon de buitenste ring Rotterdam en Schiedam. De tweede dag was het centrum. En dan werd gewoon straat voor straat, huis voor huis, gewoon alles werd doorgekampt. En als je niet mee wou, dan werd er gewoon geschoten. Er werd gewoon, zijn ook gewoon zo van die. Er is ook een verhaal van een vrouw die. Zij was toen nog een jong meisje en haar moeder ging uit het raam zich leunen. En die werd gewoon doodgeschoten, gewoon omdat ze uit het raam keek. En dat dochtertje met een broertje, ze van, oh mama bloed, oh we moeten doeken doen. En ze, echt heel erg. Niemand wist gewoon wat gebeurde. Het was zo snel dat ook bijna niemand zich kon verstoppen. En die mannen, die 52.000 mannen uiteindelijk, zijn gewoon uiteindelijk via Amersfoort bijna. Want ja, de geallieerden zat al bij Nijmegen al. Die zijn via, dat zijn ze gewoon naar Duitsland gebracht worden voor de arbeidseinsatz. En kwamen daar heel vaak in eigenlijk de eigen bommenhagel eigenlijk in. Hè? Want je zit eigenlijk gewoon in Duitsland, wat gewoon november 44, de laatste dagen, dus werd gewoon zwaar gebombardeerd. En zij werden gewoon, zij zaten in die eigen bommen eigenlijk en moesten heel vaak rails repareren of...
We hebben nog een minuut of vijf.
Jezus.
Hoe ben je bij dit beeld gekomen, de uitwerking ervan?
Dan ga ik dat nu heel snel... ik had eerst zo ijdele hoop dat je dan ging knippen.
We gaan niks monteren, dat is het vervelende van. Als je het over eerlijkheid hebt, dit is het gesprek.
Maar goed dat je me even waarschuwt. En dan ga ik nu heel snel de... Kijk, die vrouwen, die bleven over in de stad. Hè? Dus het is gewoon die 52 vanuit Rotterdam gezien zijn het niet alleen de dwangarbeiders, maar je hebt ook een stad zonder die 52.000 mannen met vrouwen, met kinderen, met nog ouderen. En voor mij was eigenlijk dit heel plotseling een gebeurtenis, dat je zo plotseling 52.000 mannen eigenlijk uit een stad rukt. Hè? En een stad die echt gewoon met een gat achterwege blijft van die 52.000 mannen. En dan die man die het gewoon ergens in de verte, waar we niet weten waar die is. En die vrouwen en die kinderen en die oudjes die het gewoon zonder die mannen in de stad moeten rooien. En dat was voor mij eigenlijk gewoon de basis voor dat. Ik dacht van dit moet ik verbeelden. En toen heb ik dus een man en een vrouw geboetseerd. Want ik denk in boetserend. Dus ik heb ze bij elkaar geboetseerd. En dan heb ik een mes genomen, een groot mes. En eigenlijk dat gedaan, want bij de razzia ook gebeurd is, dat ik ze in één keer plop. Zo in twee delen gesneden heb. En dan zie je, als je die twee delen uit elkaar haalt, dan zie je ze maar echt gewoon die raakvlakken waar ze elkaar raakten. En dat ontbreekt iets.
Ja, dat is echt een gapende wond. Ja.
En het monument, dat maakt dus eigenlijk die wond. Want het is gewoon een totaal vergeten hoofdstuk in de Rotterdamse geschiedenis. En maar waar bijna alle families mee te maken hebben. Maar waar nooit over gesproken werd. Dus ik kon met mijn Duitse geschiedenis, met een grootvader en een grootmoeder. Ik kon me daartoe verhouden. Ik kon erover nadenken. Maar zij wisten niet eens dat het bestond. En als je dat niet weet, dan voel je dat wat aanwezig is. Je voelt een trauma, maar het trauma wordt ook doorgegeven. Maar je weet niet waarop dat gebaseerd is. Dus je kunt het ook niet verwerken. En het monument maakt nu dat die wonden worden nu gezien.
Die worden zichtbaar, ja.
Die worden zichtbaar. En op het moment dat die wonden zichtbaar zijn, dan kun je ook beginnen met verwerken.
En heb je wel eens getwijfeld of je het moest doen? Want je begon te zeggen, ik schrok van de vraag.
Ja, heel erg. Ja, ik vond het heel zwaar. Ik vond het heel, heel zwaar de keuze, mag ik het doen? En ik voelde dus ontzettend grote verantwoordelijkheid naar die slachtoffers toe. Ik zei, zij krijgen eindelijk een monument. En het mag niet, weet je, en ik wil dat het goed doen. En ik wil dat ze eindelijk gewoon, dat hun weet je, alles wat hun aangedaan is, dan moet gewoon een goed monument voorkomen. En ik had gewoon de vraag, mag ik het maken? Ja.
Wie geeft je dat antwoord? Op zich, de vraag is natuurlijk al, betekent dat je het mag doen. Ja. Maar goed, je moet dat voor jezelf zo voelen.
Ik heb gewoon ook met de stichting, toen ik heb een presentatie toegegeven, was een van de vier kunstenaars. Dus gewoon, toen was duidelijk dat ik de opdracht kreeg. En toen ben ik naar de stichting, naar die mannen toe. Is van... En zij allebei zonen van ook dwangarbeiders. Ik zei, ik wil dat wij daar één keer over praten. Ik wil dat jullie ook weten van mijn familie. En want dat is gewoon ook onderdeel van mij. En ik weet inmiddels, en daar hebben ze gewoon zo van, ja, we gaan voor jouw ontwerp. En jij weet precies dat te verbeelden waar het om gaat.
Ja.
En dat denk ik uiteindelijk, dat ook gewoon, dat ik dat kan... Juist omdat ik weet dat een trauma wat twee generaties voor mij ontstaan is, dat het doorgegeven wordt. Dat het zo doorgegeven wordt dat, zoals ik nu nadenk met deze verkiezingen, waar ga ik heen als het misgaat? Hey, ik bedoel, het is gewoon nog steeds, ik heb het niet meegemaakt, maar ik ben er zo van doordrongen dat ik... het bepaalt mijn denken en dus... Dus ik weet hoe belangrijk dat is. En op basis daarvan kon ik eigenlijk dat hele... eigenlijk terugbrengen naar de mens.
Ja.
En, dan,
en naar het universele verhaal dus. Los van nationaliteit of partijkleur. Wat hier gebeurd is, dat gebeurt aan alle kanten.
Klopt, ja.
Dus daar zit een universeel karakter in.
Er zit een heel universeel karakter in. En tegelijkertijd moet het echt gewoon wel over deze razzia gaan. Ja. Dat deze razzia zie je. Dus je staat ook over de razzia. Maar ik wil ook dat het... Ja. En het moet voelbaar zijn. Dus ik wou niet een afstandelijk monument. Maar ik wou een monument maken waar mensen... Ja, ook die het niet mee hebben gemaakt. Dat ze het voelen wat toen gebeurd is. En dan ook met die idee, denk ik, ja, uiteindelijk had ik ook zoiets van, ja, het is gewoon... Kijk, ik kan niet doen wat generaties, twee generaties voor mij gedaan is. Ik kan het niet veranderen. En het enige wat ik kan doen, is gewoon daaraan werken dat dat niet meer gebeurt. En dat heb ik hiermee gedaan.
Heel mooi, het zijn mooie beelden geworden.
Dank je.
Dank je wel. En ik hoop dat je niet naar Duitsland hoeft te vluchten als het volgende kabinet er is.
Kom je mee. Ik vrees dat we met z'n allen moeten...
Dan gaat de hele kunstsector mee.
Dat ik de enige ben. Maar dat...
Ik hoop dat het een grote lap grond is daar in Duitsland. Waar
is heel gewoon en heel veel tentjes.
Fijn dat je er was. Dank je wel. Nou. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.